Dan gaan we verder met een onderwerp waar ik even nog van wil zeggen hoe ik daarop ben gekomen. Ik doe een studie bij Jack Hayford via het internet over Israël en over de betekenis van het Joods zijn van Jezus in de Joodse kant ook te begrijpen. En het is een mooie cursus en daarbij laat ze filmpjes zien van het Heilige Land, zoals dat dan heet. Hoewel ik dat dan weer een uitdrukking vind waar ik weer geen kant mee op kan. Maar goed, in een van die filmpjes zegt Jack Hayford, dit is misschien wel de bovenkamer en daar is dit en dit gebeurd. En nou ja, die dingen weten we allemaal, dit is gebeurd. Maar hoe de Heer wel eens tot mij spreekt, is dan valt zo'n woord ineens in je gedachten. Want bovenkamer, bij mij is ook dit. Hè? Je bovenkamertje, is dat in orde? En hij gaf wat aandacht aan het feit dat met name het avondmaal en de voetwassing, waar we het vorige week over gehad hebben, dat daar in die bovenkamer gebeurt. En ineens zag ik een plaatje van, hey, er is toch wel iets wat de Heer doet, puur wanneer je alleen maar samenkomt. En we leven in een hele individualistische maatschappij. Vanmorgen was er in, hoe heet dat programma van Jacke Pingeel? Schepper en Co, ja. Een hele discussie weer over de verregaande individualisering van onze maatschappij. En de eenzaamheid die dat brengt. En dat we als maatschappij niet meer weten hoe we een wijgevoel moeten vertalen. Dat doen we dan in oranje. En dat doe je in, nou ja, daar kan je van alles op noemen. Maar is dat het dan? En zeker de fragmentatie van gezinnen en dergelijke werkt er enorm aan mee. Dus ik realiseerde me vanmorgen ook, ik dacht van chips, weet je, als ik hierover preek, kan dat heel gevoelig liggen, omdat we daar een hiaat hebben zitten. Nou, stap daar even overheen. Het is goed om elkaar te bemoedigen dat we meer zijn dan een individu. En als ik daar woorden bij gebruik waarvan je denkt, hey, bedoelt hij daar wat negatief mee naar mij toe? Nee. Maar wel laten we daarop voorkijken. Ik heb die serie toen gedacht, ik ga een serie doen, orde in je bovenkamer. Want we kunnen over die bovenkamer precies. Ik had toen vier dingen, ik dacht nou vier, dat vind ik te lang. Ik doe er twee per zondagochtend. En de derde, dat is op de zondag na de barbecue van iedereen hier op apengapen ligt. Heb ik zelfs een woord van de Heer nog gekregen. Echt, en dat gaat hier ook over. En die is heel leuk. Maar die bewaar ik nog. Orde in je bovenkamer. Voorbereiden op de one and only barbecue van Church on the Way. En dat blijven we erin houden hoor, al doen alle kerken mee, waar of niet. En waar we het over gaan hebben is het eerst over jouw bovenkamer, je bovenkamer, je hersenen, hoe denk je erover. En Spreuken 23 vers 7 toch, ja, zegt in de New King James vertaling, for as he thinks in his heart, so is he. In de Spaanse vertaling staat er precies één der. Er is reden om het zo te vertalen, zoals je denkt in je denken, zo ben je. Wij doen ons vaak anders voor dan wat we denken, waar of niet? He? Je kan soms tegen iemand zeggen, hallo, en je denkt wat anders. He? Ik krijg helemaal het, maar dan kunnen we toch vriendelijk zijn. Dat wordt ons netjes geleerd. Maar hoe je in je hart denkt, ben je dus werkelijk. Dus het is heel belangrijk om je eigen denken te onderzoeken. Dat is niet altijd makkelijk. En die insteek maakt het wel eens een beetje vervelend als ik hierover praat, omdat we daar met ons denken misschien wel een beetje ontspoord zijn. Tweede, de bovenkamer is onze plek van samenkomen. God denkt meer in termen van jullie dan in termen van jou. De Bijbel staat vol met woorden als gij, hè, dat kennen we wel, en jullie. Maar vooral de oude vertalingen, die maken geen onderscheid. Wordt er nou met gij enkelvoud of meervoud bedoeld? In het merendeel is het meervoud. En je ziet ook dat Jezus een aantal dingen doet die hij alleen maar doet wanneer al zijn discipelen bij elkaar zijn. Die wij dan wel vaak vertalen van, oh, dat geldt ook voor mij en dat geldt ook voor jou. Maar dat we soms vergeten dat dat alleen maar kan plaatsvinden binnen de context van meer mensen. Dus de plek van samenkomen. En dan heb ik het met name voor ons over, wat is nou de plek van Church on the Way in ons denken. En de derde is, Jezus ontmoet ons in gezamenlijke ontmoetingen. Er is een uniek aspect in het leven van Jezus dat hij zich openbaart daar waar twee of drie mensen bij elkaar komen. Met andere woorden, dat als jij niet komt onttrek je aan iets wat de Heer aan ons wil geven. En dat bedoel ik niet met als jij niet komt, oh stommeling, waarom kom je niet? Die kant bedoel ik het helemaal niet. Maar dat bewustzijn van, we horen bij elkaar en we zijn ook bij elkaar. Kom in de kring van de Heer en zing, dat bedoel ik meer. Oké? Dus drie vragen die ik steeds stel is, hoe denk jij er nou over? Wat is de plek van deze bovenzaal, de Church on the Way? Wat is dat voor plek voor jou? En wat leer je nu precies van Jezus? Vorige week hebben we gekeken naar dienen en eenheid. We hebben het gehad over de voetwassing. En dat is wel leuk, dat je dat dienen toch ineens in een collectieve setting ziet. In plaats van alleen maar, oh, ik heb de buren gediend, wat ook goed is. En nogmaals, dat is geen competitie tussen die twee. De nadruk bij mij ligt, snap je dat de Heer dat deed bij een groep mensen en bij ons? En dat de Heer dat ook bij ons wil doen. Hetzelfde geldt rondom het avondmaal. Wij vieren vaak individueel avondmaal omdat we een open avondmaalstafel hebben. Persoonlijk vind ik het altijd fijn om ook avondmaal te vieren met z'n allen. Maar daar moet er wel een aangelegenheid voor zijn. Iets, misschien dat we de week na de barbecue volgende week met elkaar avondmaal kunnen doen in een viering. Dat je zegt van, Heer heeft ons gezegend gisteren en we vieren dat met elkaar. Is misschien nog niet eens een gek idee. Het nadeel van de traditionele manier van avondmaal vieren zoals ik dat vroeger heb meegemaakt, altijd op de eerste zondag van de maand, is dat het zo'n traditie wordt. En regelmatig spreek ik nog wel eens ergens anders en dan mag ik op de eerste zondag van de maand ergens komen en is de broeder, we hebben vanmorgen avondmaal. En dat wordt dan even tussen de zangdienst, zoals ze dat dan noemen, en de prediking ingefietst. Weet je, dan wordt er even iets uit Korinthe gelezen en dan vieren we dat. En dan mis ik een stukje van, maar waarom? Waarom vandaag dit? En natuurlijk, we vieren dan dat Jezus voor ons gestorven is, maar wat is nou je aanleiding in je prediking en je samen zijn? Dus Church on the Way doet dat niet. Wij doen dat gewoon wanneer we denken dat het goed is. En met het gevaar dat je soms wat lang wacht. Dat geef ik toe. Maar gelukkig voel ik me niet door de Bijbel veroordeeld. De Bijbel zegt, doe dit zo dikwijls gij dit doet. Dus zo vaak doen wij het ook. Ben je mee eens? Vandaag wil ik het met jullie hebben over de term in- en uitgaan. In- en uitgaan is een oud-testamentische term. Caleb is daar het meest mooie voorbeeld van, weet je, ik heb nog dezelfde kracht als vroeger, de kracht om in te gaan en uit te gaan. In te gaan en uit te gaan, waar heeft hij het dan over? Dan heeft hij het over in- en uitgaan in Gods aanwezigheid, in- en uitgaan in de tempel en daarvan uitgaan, of de tabernakel. Oké. Dat oud-testamentische heeft dus meer over de dynamiek dan dat dit alleen maar een tekst is van hij ging de tempel binnen en hij ging de tempel weer uit. Waar Caleb het bijvoorbeeld over heeft is van, je komt in de tabernakel of in de tempel, je komt in de kerk, je komt in de gemeenschap van de heiligen om iets in kracht aan te wenden die je aanwendt om dadelijk naar buiten te gaan en inderdaad uit te delen. Dat is dat proces. Oké, laten we eens beginnen met ingaan. En er staat in Handelingen 1, vers 3 tot en met 4 en daarna vers 12 tot en met 14. Jezus die is dan in de bovenkamer en die vertelt aan zijn mensen het een en het ander. Na zijn lijden en zijn dood, hij heeft hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende 40 dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het Koninkrijk van God. Ik vind dit een van de meest frustrerende stukken tekst die er in de Bijbel staat, want ik wil weten wat in die 40 dagen nou gezegd is. Zeker over dat onderwerp. Dan staat er in vers 4, toen hij eens bij hen was, dat is dus in die bovenkamer, droeg hij hen op, ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader waarover jullie van mij gehoord hebben, in vervulling zal gaan. Dan gaan ze weg en dan gaat de hemelvaart vindt plaats. En dan, als de hemelvaart heeft plaatsgevonden, gaan ze terug naar die bovenkamer. Dat vind je dus in vers 12 tot en met 14. Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlakbij de stad, op een sabbatsreis afstand. Een sabbatsreis, dat is maar een halve dag dat je dan 4 uurtjes mag wandelen of 2 uurtjes. Dus niet zo ver hoor. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het boventrek waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, Simon de ijveraar en Judas en de zoon van Jacobus. Vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. Als de Bijbel een rit namen noemt, dan denken wij vaak, oh, dat is iemand die vond het leuk om even te vertellen wie er allemaal aanwezig waren. Maar dat is ongeveer zoiets als je een officiële verslaglegging hebt, dat we even melden wie er wel en niet waren. En hier worden heel specifiek een aantal namen genoemd. Dus ik zou dat ook anders kunnen voorlezen en misschien weer even naar luisteren. Stel je voor dat er had gestaan. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar de World Trade Center waar ze samenkomen. Samen met Henk en Joke, Shelley en Michiel, Bas en Marieke, Peter en Tineke en nog vele anderen. Ik dacht, ik moet dat nog vele anderen noemen, want als ik iedereen moet gaan opnoemen, dan wordt het een hele lange lijst. Vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed, samen met de andere gelovigen. Het is heel belangrijk dat je hier bent. Want als wij bij elkaar zijn, daar doet God wat. En het is dus voor de Heer heel belangrijk ook wie er is. Dat is voor mij belangrijk, dat is voor ons allemaal belangrijk. En natuurlijk, er zijn soms redenen dat je er niet bent. En als ik naar Chester was geweest en ik ging vanmorgen om 7 uur naar mijn bed, denk ik ook niet dat ik eruit gekomen was. Daar ligt het probleem niet. Mij ligt het probleem van, zijn we ons bewust hoe belangrijk het is dat we er zijn? Dat je er bent. Of dat je er niet bent. Welk belang heeft dat? Het principe is namelijk dit. Zonder gemeenschap is er geen creatie, is er geen schepping. Dat geldt op seksueel gebied zo. Laten we het woord gemeenschap maar even in de seksuele context even neerzetten. Dan hebben we dat ook weer gehad. Maar ik begrijp wel dit, dat als je geen gemeenschap hebt, krijg je ook geen kinderen. Toch? En om kinderen te krijgen, om vruchtbaar te zijn, om voortplanting te hebben, om geschiedenis te maken, om voortgang te hebben, moet je dus gemeenschap hebben. En God heeft dat zo ontworpen dat dat goed is wanneer dat in liefde gebeurt. En in eenheid. In dienen en in eenheid waar we het vorige week over hadden. En we weten allemaal dat die voortplanting, wanneer die buiten die kaders plaatsvindt, dus zonder liefde, zonder commitment, zonder wat dan ook, dat je daar niet al te veel hoop op moet vestigen. Dat gaat meestal fout. Laten we het extreme noemen. Van hoererij, weet je wel. Ik leef erop los en ik maak overal. Ik heb 10 kinderen, loop ergens in de wereld. Dat is geen goed getuigenis, toch? En je kent dat grapje wel, weet je wel. Daar wordt wel eens grapjes over gemaakt, maar het is zo afschuwelijk. Zonder gemeenschap geen creatie, dat is een principe. En dat principe geldt ook op geestelijk gebied. Als wij met elkaar samenkomen, dan gebeurt er iets. Als we in liefde bij elkaar komen, dan kan God er ook zijn vrucht aan geven. Nog zoiets. Het woord ingaan is in de Oud-Testamentische tekst dus een heel belangrijk woord. Dat spreekt dus altijd over ingaan in de tabernakel en ingaan in Gods aanwezigheid. Maar ook in de oude talen, of in het Oud-Nederlands en in de Oud-Testamentische taal, wordt de seksuele gemeenschap vaak genoemd, het ingaan. Hij ging in bij. En dan bedoelen we niet de tent. Dan bedoelen we, daar is een gemeenschap die plaatsvindt. Dus die woorden die in de Bijbel gebruikt worden, hebben vaak een veel diepere waarde. Het is jammer dat we dat vaak zo belachelijk maken, of dat we erom zitten ginniken. Als je dat in Bijbelse tekst tegenkomt, omdat we de seksuele daad en de seksuele gemeenschap zo enorm hebben gescheiden van ons geloofsleven. Maar als je getrouwd bent en je hebt samen gemeenschap, weet je dan dat Jezus zit te grinniken en dat hij dat leuk vindt. En dat God de Vader zegt, ja, dat heb ik zo bedoeld. En dat hij daar lol over heeft. En dat ze niet in de hemel zeggen van, nou even niet kijken hoor, dat daar hebben we niks mee te maken. Dit hoort bij het leven, zo heeft God het geschapen. En dat geestelijk dus precies te vertalen is, is heel reëel. En dus is het ook een geweldig voorbeeld, ook hoe we daar zelf over mee omgaan. Jezus geeft ons de opdracht om samen te komen en samen te wachten op de vernieuwing van de Heer. Dat zegt hij hier. Als hij dan weggaat naar de hemel, dan zegt hij, jullie moeten bij elkaar komen en dan gebeurt er iets als jullie in gemeenschap bij elkaar zijn. Op de plek waar je geleerd hebt te dienen en de plek waar je geleerd hebt om één te zijn. Dus Zonder gemeenschap geen enkele creatie, geen enkele schepping. En dat geldt voor ons als gemeente dus ook. Dat ingaan kan een aantal betekenissen hebben en die wil ik even noemen. Het kan betekenen, wat vreemd. Laat ik het eens pakken. Ingaan kan betekenen dat je vlucht of dat je tot rust komt. Of dat je een schuilplaats hebt. Hè. Vaak heet de gemeente de schuilplaats. En dan is je focus van mensen kunnen hier komen schuilen. Dat is een heel, heel goed punt. Alleen het gevaar is dat je blijft schuilen. Je moet ook tot rust komen om weer uit te gaan. Het is niet alleen maar ingaan en uitgaan, het is ook uitgaan. Maar de gemeente is wel een plek om tot rust te komen. Je wekelijkse punt waarin je de Heer ontmoet met elkaar en de Heer tot je spreekt. En dat je soms ook kan vluchten. Ik maak daar wel dankbaar gebruik van. Het komt regelmatig in mijn leven voor dat ik voor problemen sta waar ik nou niet 1, 2, 3 het antwoord op heb. En dan weet ik, de beste plek waar de Heer tot me kan spreken is altijd de gemeente. Daar waar ik me commenteer aan anderen, daar spreekt de Heer het meest duidelijk. Bovendien het meest onafhankelijk. Uiteraard, als je nu gehoord hebt waar we het over hadden in de gebedstijd, dan snap je dat ik ook wat zorg heb. En hoe gaat dat? En als dan Marieke in de voordienst zo'n dienst en zo'n woord heeft, dan zeg ik, wauw, weet je, dat is 1 en 1 is 2. En dat is voor mij een bemoediging. Als Shelley dan komt met zo'n voorbeeld van, hé, hier rust de Heilige Geest voortaan op, Henk, handen afblijven, dat neem ik mee naar huis. En dan ga ik ook de Heer in vertrouwen. En dat gebeurt allemaal in de plek waar 2 of 3 bij elkaar komen. Snap je hem? Als ik je dan ook nog vertel, ik heb gisteravond niet gebeden, ik heb vanmorgen niet gebeden. O Heer, hoe moet het nu verder? Ik heb wel gezegd, Heer, wilt u spreken als we bij elkaar komen? Want het is ook ons probleem en niet mijn probleem. Amen? Dus ik hoop dat je daar wat aan hebt, weet je wel. Van de plek van schuilplaatsen tot rust komen, van de Heer horen, er zijn. Als de discipelen in Jeruzalem uitgaan en er komen 5000 man tot bekering. Je kent het wel, het hele verhaal op een gegeven moment komen de tempelheersers komen in opstand. De religie en die hebben een verbond met de Romeinen. Die mogen heel veel doen om maar rust in de tent te houden. Dan worden ze vervolgd. Petrus wordt in de gevangenis gegooid. Prem wordt Jacobus zelfs onthoofd. Dat is allemaal binnen een paar dagen gaat dat gebeuren. Dan vluchten ze naar de bovenkamer. Daar zitten ze dan ook bij elkaar. Regelmatig komen ze daar bij elkaar. Dus ze hebben een plek waar ze bij elkaar komen en waar ze naartoe vluchten. En in jouw leven kan dat precies ene zijn. En ik hoop dat Church on the Way een plek is waar jij God ontmoet door het simpele toewijding dat je toegewijd hebt aan anderen. En dat je weet van God spreekt daar. Tweede is, de gemeente is er ook en de plek is er ook om een support voor elkaar te zijn. Er voor die ander zijn. Ik geloof dat Jack Fry dat een keer op een oudste vergadering zei. Dat vond ik zo mooi. Ik kom naar de gemeente omdat ik er wil zijn voor die ander. Dat is wel een hele goeie. De consumentengedrag is, ik kom naar de gemeente om mezelf wat uit te halen. En als ik niet gezegend word, nou ja, dan ga ik ergens anders naartoe. Maar kom je omdat je ook deel uitmaakt van een groep en wil je er zijn voor die ander. Die ander ontmoeten en weten dat in die ontmoeting God dus ook ons ontmoet. Dus de support, niet alleen komen omdat je zelf moet vluchten en die zondagen mogen er zijn, maar ook een support zijn voor elkaar, er voor die ander zijn. En tenslotte, de derde is, ingaan betekent openstaan voor vernieuwing van de Heilige Geest. God stort zijn geest uit binnen een context van samenkomen. Dus we komen bij elkaar omdat we geloven dat God dan zijn geest uitstort. Dat kan je niet helemaal commanderen. Je kan niet zeggen, en ze kwamen bij elkaar en binnen een half uurtje gebeurde het. Nee, ze moesten toen 10 dagen wachten. En niemand wist wanneer het gebeurde en ineens gebeurde het. Het kan bij ons gebeuren aanstaande zaterdag, wat ik echt hoop. Want dan komen we ook weer bij elkaar. Niet in deze zaal, maar in het mooiste openluchttheater wat we kunnen krijgen. Het Kralingse Bos. En wie weet wat voor reinigende kracht daarvan uit zal gaan. Dus God stort zijn geest uit in de context van samenkomen. Daar wil ik maar even op doorgaan. Wij zijn een geestvervulde of een geestgevormde gemeente. Iedereen van ons weet wat Heilige Geest betekent. En we willen graag dat Gods geest meer doet. Amen. De neiging is dat we dat verbinden aan een persoonlijke ervaring. Of je nou over gaven of wat dan ook spreekt. Laat het nou eens even liggen. Ik wil je wat vertellen uit de geschiedenis. De grootste uitstorting van de Heilige Geest vond plaats toen een aantal mensen, zo ongeveer 120 tot 500, samenkwamen in een bovenzaal. Dat is de eerste Pinksterdag. Een ander feest wat we heel vaak vieren is de uitstorting van de Heilige Geest op Azusa Street. Azusa Street was een gemeente waar mensen samenkwamen en daar gebeurde het. Dus niet bij een individu, maar bij een groep mensen. Heel vaak wordt er gepraat over Rafael. Dat Rafael zo'n fijne tijd en een fijne gemeente is en dat daar toch veel kracht uit gegaan is. En met name de opleving van aanbidding die we zo'n 25 jaar geleden mochten meemaken. Dat gebeurde in een groep christenen die samenkwamen in Hoop-Blokland. Gebeurde niet bij een individu, zit niet aan één mens vast, zit vast aan het samenkomen bij elkaar. Dus bij elkaar komen is wel de plek waar de Heilige Geest de grootste doorbraken geeft. Dat de Heilige Geest ook nog eens een keer in jouw leven persoonlijk tot je spreekt, geloof ik ook. Maar daar zitten niet de grootste doorbraken. De grootste doorbraken zitten wanneer je bij elkaar komt. Dat geldt ook voor je huwelijk. Ik denk dat de Heilige Geest leven geeft. Dus als er een goede gemeenschap is en er is liefde, kan de Heilige Geest daar vrucht aan geven. Maar ook in je huwelijk, als je bij elkaar komt en gewoon samen elkaar zoekt, dan is de Heer daar ook in je midden en kan de Heilige Geest leven geven. Dus laten we dat vasthouden. Dus mijn vragen hierover zijn deze. Oh, hier staan ze. Vluchten tot rust komen, support voor elkaar zijn en openstaan voor vernieuwing van de Heilige Geest. Mijn vraag is, en hoe denk ik hier nou over? Hoe denk ik eigenlijk over het samenkomen? Is mijn gedachte eigenlijk, als ik naar de kerk kijk en naar Church on the Way, what's in there for me? Wat word ik er beter van? En als dat maar matig is, nou, dan laat ik mijn commitment ook maar een beetje zakken. Hoe denk je erover? Dat is natuurlijk een hele open vraag. Hoe denk ik erover dat God, over Gods uitdeling van vernieuwing in mijn leven, als ik vernieuwing in mijn leven wil, leg ik dan een relatie ook naar de groep waar ik toe behoor? Of denk ik, nee, dat doet God in mijn, dat is een gescheiden ding. Nou, let op als ik dat zeg. Onze maatschappij doet dat wel. De zondag is voor de kerk, de maandag is voor de volleybalclub, de dinsdag is voor dat en de donderdag is voor dat. Oh ja, en op vrijdag heb ik ook nog wat voor mijn vrouw of voor mijn man. Dan hebben we nog een huwelijk. Als je nou snel problemen wil hebben, moet je dat vooral volhouden. Het is een integraal geheel. Ik ben namelijk iedere dag getrouwd. En als ik bij de EO ben, ben ik nog steeds de man van Joke. Ik zal je een goed voorbeeld geven. In mijn vorige gemeente hebben wij een keer een rel gehad, waardoor 40 mensen uit de gemeente zijn gelopen. Dat is de meest nare periode van voorgangerschap die ik ooit heb meegemaakt. Afschuwelijk was ook de eerste keer. Ron Mel heeft me toen veel geholpen, Jack Hevert. En we zijn er goed uitgekomen. Maar het gebeurde als volgt. Twee van mijn medevoorgangers, twee voorgangers, we hadden er vier. En een stuk of vier oudsten, die hadden met elkaar beraadslaagd, dus zich afgescheiden, apart groepje gevormd, en besloten naar een of andere conferentie te gaan van een enorme geloofsprediker. En een paar mensen in de zaal weten waar ik het over heb. En ik wil daar niet op ingaan, maar heel extreem. En dat vertelden ze een keer op een oudste avond. Toen zeiden ze, daar gaan wij naartoe. En toen zei ik, dat vind ik helemaal niet leuk. Ja, maar dat betalen wij privé, dus dat heeft niets met de gemeente te maken. Waarop ik gezegd heb, en wij zaten toen in Gorinchem op de derde verdieping, en tegenover ons in de straat zat zo'n seksclub waar je ook meisjes van plezier kon ontmoeten. Toen zei ik, als ik nou straks naar beneden ga en ik stap daar die seksclub in, kan ik dan tegen jullie zeggen, ja, maar dat doe ik privé. Dat heeft niks met jullie te maken. Nou, iedereen snapt, ja, dat kan niet. Als voorganger kan je daar niet binnen gaan, hè Wim? Nou, je kan wel binnen gaan, maar je hebt wat te verdedigen natuurlijk, hè?
Ingaan en uitgaan.
Ja, heel gevaarlijk, hoor. Ja. Kan je niet maken. Ik kan dan niet zeggen, dat doe ik als voorganger Prins W. Of dat doe ik buiten mijn dienst om. Ik ben namelijk altijd de voorganger. Ik ben namelijk altijd de man van Joken. En als ik dat niet altijd ben, dan moet je erover nadenken waarom je dat bent. En niet wil doen. Ik ben altijd voorganger van Church on the Way. Ook als ik bij de Evangelische Omroep werk. Dan schakel je. Ik ben altijd de man van Joken. Maakt niet uit met wie ik aan tafel zit. Ik ben altijd de vader van mijn kinderen. Ik ben altijd deel van jullie. Ook al zien jullie me niet. Paulus zegt dat ook een keer. Heel mooi, hè? Wees ook gehoorzaam in mijn afwezigheid. Het is niet zo moeilijk om dat soms te zijn in aanwezigheid. Dus hoe denk je erover? Tweede vraag is natuurlijk, en wat is dan de plek van Church on the Way in jouw leven? Welke plek neemt de Church on the Way op in dat principe? En wat leer je van Jezus? Dat is de derde vraag. En die derde vraag heb ik neergezet. Van Jezus leer ik dat hij mij tot zijn lichaam... dat hij meer tot zijn lichaam spreekt in meervoud dan tot individuen. Hoewel hij ook persoonlijk tot mij spreekt, kun je jezelf niet van dat deel zijn van het lichaam onttrekken. Dat zou ook heel raar zijn. Als ik Jezus ben en ik ben het hoofd en dit is mijn lichaam, stel je voor dat die teen zegt, ik wil even daar zijn. Dat kan niet. Je ziet dat geheel. En die teen, als die jeukt, krijgt heus wel zijn aparte aandacht. En dat geldt voor jou ook. Maar de kans is groot dat je een betere aandacht krijgt wanneer je één bent met het lichaam dan wanneer je daarbuiten plaatst. Met me eens? Uitgaan. Als ze dan in die bovenkamer zijn, dan krijgen ze de kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest wordt uitgestort en dan gaan ze ook met kracht naar buiten. Dat is ook de bedoeling van ons samen zijn. Kracht ontvangen om uit te delen, om uit te gaan. En er is niks leuker om dat de week voor de barbecue even bij jullie neer te leggen. De geest wordt uitgestort om uit te gaan. Niet alleen om te blijven met elkaar, maar vooral om een kracht in deze wereld te zijn. En dat dus ook een collectief iets is. Ons accent ligt natuurlijk in deze gesegmenteerde maatschappij. We leven niet in een dorp of zo. Is toch dat iedereen individueel een getuige is. Nou, dat moet je ook absoluut niet loslaten, want dat is een deel van de gemeente zijn probleem. Of van de maatschappij. Maar er zit ook iets, een kracht in het collectief uitstappen. Als we over evangelisatie praten, is dat ook het grootste probleem voor Martin en voor iedereen die met evangelisatie zich wil bemoeien. Vroeger kon je als gemeente nog wel naar buiten stappen en je manifesteren als zodanig. Ik denk in de tijd dat ik jong was, dat daar de kentering kwam. Ik weet wel dat als mijn gemeente, mijn vaders gemeente, ging getuigen, dan deden ze dat op de lijnbaan bij het Beertje. En dan ging je in een kring staan. En dan werden er liedjes gezongen op een gitaar. Liedjes die alleen wij kenden natuurlijk. En dan vervolgens dan riep Henk Dik of Hans Sas, een van ons naar voren, wil jij je getuigenis geven? Dus toen moest ik naar voren stappen en dan moest ik mijn getuigenis geven als voorgangerszoontje, weet je wel. Ik heb nooit de kans gekregen om ook maar een zonde te doen, weet je wel. Dus ja, vroeger deed ik dat of zo. Ja, wat moest je nou zeggen? En ik vond dat afschuwelijk. Ik zat zelfs te bidden van Heer, niet ik, weet je wel. Gij zult mijn getuige zijn en ik bad dan niet ik, Heer, weet je wel. Conflict, kortsluiting. Ik weet niet of jullie het ook nog wel eens meemaken. Soms dan loop je over de lijnbaan of dan loop je over het beursplein en dan zie je ook iemand getuigen. En ik kijk dan direct hoe reageren mensen. En meestal loop ik maar snel door. Want daar hoor ik niet bij. Ik geloof daar ook helemaal niet in. Waar ik wel in geloof is wat we aanstaande zaterdag gaan doen. Iets van Gods liefde laten zien en tot gesprek komen en de dialoog aangaan met mensen als ze daarover openstaan. Laten zien, hé, wij zijn christenen en wij houden van de stad. Ik heb gisteren, vorige week over zitten kicken op de jeugddienst, zeg. Met dat We Love Rotterdam. Hè? En wat mooi dat ze ervoor staan. Dus zaterdag staan we er ook voor van, hé, jongens, we hebben wat te geven. En je ziet ook dat het aanstekelijk werkt naar andere kerken. Dat die zeggen van, dat willen we ook. Hoe doen we dat collectief? En dat is in deze maatschappij verdraaide moeilijk. Er zit blijkbaar iets heel krachtigs in het zijn van een gemeenschap die vanuit de ontmoeting met de Heer en de vervulling van de Heilige Geest werkt. Daar zit iets. Er zit iets krachtigs in een gemeenschap zijn die gelooft in de ontmoeting met de Heer en de vervulling met de Heilige Geest. En ik denk, en dat is niet mijn gewoonte om profetisch te zijn of zo, daar hebben andere mensen voor. Ik heb deze zin opgeschreven en ik snap er zelf nog helemaal niks van. Ik kan het niet goed uitleggen. Daarom wil ik er even bij stilstaan. Er zit iets krachtigs in een gemeenschap te zijn. En als die gemeenschap niet uitgaat van de wet, niet uitgaat van zo moet het zijn, maar die gaat uit van de ontmoeting met de Heer. We hebben de Heer ontmoet en van daaruit werk je. En de kracht van de Geest, de vervulling van de Heilige Geest, daar werken we uit. Dus aanstaande zaterdag sta je op de barbecue en je staat lekker vlees te bakken of je staat uit te delen en je ontmoet iemand. Dan gaan we niet die mensen ontmoeten met van jij moet weten wat ik weet. Maar je komt vanuit de kracht die je ontvangen hebt omdat je de Heer ontmoet hebt. En de Heilige Geest helpt je wel op dat moment. En misschien moet je tegen iemand alleen maar zeggen leuk hè, mooi weer, prachtige plek hier. En tegen de ander moet je zeggen van en ineens duik je diep in. Dat is soms, daar zit iets. Ik wil een voorbeeld geven, maar dat kan ik niet doen. Zeker niet als het opgenomen wordt. Maar in mijn leven geloof ik daar heilig in. Dat je soms mensen ontmoet en dan voel je het, je weet het. Ik mag nu zeggen wat ik zeggen wil. En dan zeg je dat ook. En dat zijn dan niet de normale dingen. Dat zijn niet de, ook niet confronterend. Het is altijd in een liefde. Maar van de week had ik zo'n ontmoeting met 4 mensen. En ik zei, ik wil je dan toch wel dit zeggen. En ik zei dat tegen 1 van die personen. En ik zie die andere 2 gewoon kijken, waar heeft hij het over? Maar die ene persoon die wist verdraaide goed waar ik het over had. Ikzelf wist het ook nog niet zo goed. Maar de Heilige Geest weet dat je weet dat je het weet dat je het weet. Daar zit zoveel kracht in. En als we dat in liefde leren over te brengen, kunnen we 100, zo niet 1000 mensen bereiken. Oké, nog even een paar dingetjes. Natuurlijk weet ik dat God individuele actie zegent, zoals Filippus en wat ik net ook vertelde. Toch zie je dat God ook voornamelijk werkt via groepen. In Jeruzalem, Antiochië, Efeze. Dat zijn groepen waar Gods Heilige Geest inderdaad op een bijzondere wijze werkt, zodat het naar buiten richt. Jeruzalem was een groep, een gemeente. Uitstorting van de Heilige Geest zorgde voor de eerste opwekking. Antiochië was een gemeente die in de geest leefde. De eerste multiculturele gemeente die naar buiten gericht was. Efeze begint met de vraag van Paulus, hebben jullie de Heilige Geest wel ontvangen? Hij mist iets. En vanuit die geest wordt het hele continent Turkije bereikt. Church on the Way Los Angeles. Alleen de ouderen onder ons kennen namen als Jamie Owens, Pat Boone, Second Chapter of Acts. Dan Sneed. Komt allemaal uit Church on the Way, uit 1 gemeente. En zo kan ik er nog wel een paar op noemen. Zo vaak hoor je dat. Oh, maar daar heb ik ook les gehad. Ravenloog Blokland. Daar zijn een heleboel gemeentes uit ontstaan. Soms doet God iets met een groep. Ik zoek nog wat God met onze gemeente doet. 1 ding weet ik zeker. God doet veel meer dan wat wij zelf kunnen zien. Dat is ook wel een beetje de huidige maatschappij. Dus mijn vraag aan jullie is, hoe denk jij daar nou over? Kracht ontvangen om uit te gaan. Heb je het nodig? Of vind je dat je het zelf wel denkt te kunnen ontvangen? Wat is de plek van deze bovenzaal, van Church on the Way? En wat leer je van Jezus? Ik leer van Jezus dat het noodzakelijk is dat ik deel uitmaak van zijn lichaam. Dat ik me dat ook bewust moet zijn. Dat betekent weten en erkennen aan wie je verbonden bent. En als God iets gaat doen, en dat gaat hij doen, hebben we van Marieke gehoord, dan wil ik erbij zijn. Dus voorlopig blijf ik echt toegewijd aan deze groep. Want God gaat wat doen. Misschien openbaart dat zich pas als we in de hemel zijn. Ook Abraham heeft natuurlijk niet zo gek veel gezien van de beloftes die God gaf, maar hij deed het wel. Dus ik wil afsluiten. In- en uitgaan als een ritme van het leven, dat is het oud-testamentische. Je gaat in en je gaat uit. Er zit een regelmaat in. Om die regelmaat helemaal te binden aan je moet hier iedere week zijn, dat is helemaal niet de bedoeling. Mijn vraag is, ken je die ritmes? Snap je? Als we dat doen, zal God ons ook kracht geven en kunnen we ook uitgaan. Uitgaan in de kracht van de Heilige Geest. En dan, aanstaande zaterdag, bidden we dat er een enorme vrucht zal zijn. In- en uitgaan kun je nooit doen zonder een gemeenschap, een groep waarmee je verbonden bent of in verbond leeft. Gemeenschap heeft ook die elementen. Een verbond als veilig kader, het samenkomen als kenmerk en de schepping of de vrucht als resultaat. Zullen we dat voor de komende week maar eens oppakken en zeggen, hey, zaterdag gaan we daarna uitzien. Vrucht. Dat kan alleen de Heilige Geest doen. Wij kunnen wel samenkomen en dat verbond aantrekken. Er zijn voor elkaar. Dus ik wil afsluiten met elkaar te bidden. En dat ook even wat handen en voeten geven. Dus Wim die heeft er nog even onder gezet. Morgenavond. Morgenavond hebben we iets bijzonders, Wim. Vertel jij dat eens even.
Morgenavond hebben wij als aanbiddingsteam de laatste oefenavond voor dit seizoen. En het is ook zo vlak voor de barbecue. En het idee ontstond om die avond waarbij we als SEC, als team, eens met elkaar zullen eten. En daarna aansluitend gewoon een avond houden van lofprijs, waarmee we die dieselmotor alvast zullen starten. Of willen starten voor zaterdag. Je ziet hier die vlam branden van de barbecue. Mooie foto overigens. En die diesel die willen we alvast warm laten draaien. Dus wat willen we morgenavond doen? De Heer alvast gaan groot maken. Gaan lofprijzen. Met het vooruitzicht op de barbecue voor zaterdag. Dat willen we niet alleen doen. Dat willen we de avond open houden. En daarom zijn jullie uitgenodigd. En mijn excuses dat je het allemaal nu op het laatste nippertje hoort. Door ontzettend veel drukte. Ben ik er niet aan toegekomen om eerder de uitnodiging te versturen. Maar als gemeente, als lichaam zijn jullie uitgenodigd om dit met ons samen te vieren. Het wordt gehouden in de boerderij. Het adres, als je wil komen, kom na afloop even bij me. Dan zal ik zorgen dat je een e-mail van mij krijgt met het adres en een routebeschrijving. We doen dat op dezelfde plek waar we als aanbiddingsteam ook oefenen, op een boerderij. Het begint om 7:45 morgenavond. Dan zijn jullie, degenen die dus niet tot het team behoren, zijn vanaf dat moment van harte welkom om dit met ons samen te doen. Ik noem het geen voorbedenavond. Ik noem het geen, we gaan geestelijke strijd voeren. We gaan de Heer danken voor de gelegenheid die hij gegeven heeft dat we naar buiten kunnen treden. En daarmee willen we ook zeggen van Heer, het gaat uw gang en hier ben ik. Vul mij, zend mij en gebruik mij. En dat is een beetje de achtergrond van deze avond. En daar willen we God voor groot maken. Dus als je morgenavond kan, heel graag, kom even bij me. Dan, als je trouwens niet weet waar het is, kom even bij me. En dan zal ik je per mail het adres geven. Als je eerder komt, dan zul je helaas moeten toekijken hoe wij als aanbiddingsteam eten. Dus dan ga je in een hoekje zitten.
Ze delen niks hoor.
Nee. Oké. Okay.
Ik heb nou wel zin om eerder te komen en te kijken wat ze doen. Ja.
Je mag alleen maar naar kijken.
Oké. Ik denk dat het goed is dat we gaan staan. Zou ik een hand geven? Vader, als we elkaar een hand geven, dan willen we daarmee belijden dat we een groep zijn, een eenheid zijn. We hebben vorige week stilgestaan hier bij dat geweldige voorbeeld van u, hoe u dient. Heer, het instituut dat u heilige avondmaal, dat we zo afstandelijk maken. Heer, dat u dat daar introduceert in de context van liefde en uw leven geven. Heer, als we elkaar de hand geven, dan weten we dat die elementen, Heer, hoe beperkt we dat ook toepassen. Heer, met onze eigen beperkingen dan als centrale punt. Heer, wij belijden dat we bij u horen. Dat we deel van het grote lichaam van Christus zijn. Heer, dat we ons ook niet afzonderlijk daarvan afhaken, maar dat we ook aan hun verbonden mogen zijn. Dus we zijn dankbaar dat de schutsen en commissie ook komen kijken. En we bidden voor een volledige integratie. Heer, wil u danken dat we een lichaam mogen zijn in deze stad, waar we een roeping voor hebben, waar de jeugd of de jongeren vorige week zo fantastisch over gesproken hebben. Heer, we zien dat uw hart klopt in ons midden. Heer, en ons verlangen is dat we zondag vrucht mogen dragen. Heer, als we vorig jaar 600 mensen eten hebben gegeven, dan bidden we dat dat dit jaar minstens net zoveel zijn. Maar dat niet het resultaat het aantal mensen is wat eten krijgt, maar de goede gesprekken. Doorbraak van uw Heilige Geest in het leven van de ander. Het uitdelen van uw liefde. Iemand vriendelijk aankijken, die misschien een week lang geen vriendelijk gezicht gezien heeft. Aardig zijn. Laten zien dat u, Heer Jezus, een goede God bent. En dat u geeft. En dat wij dus ook geven. Vader, we bidden voor morgenavond dat we, voor zover er velen kunnen komen, dat we met elkaar u al mogen danken voor datgene wat u gaat doen. En dat we deze komende week en alle voorbereidingen uw zegen mogen vragen. En dat we zaterdag fantastisch weer mogen hebben, waardoor honderden mensen langs ons zullen lopen en geconfronteerd worden met uw liefde. Hoe dan ook, Heer, door wat dan ook. En we bidden, Heer, dat u uw hand houdt op al die voorbereidingen, dat u uw hand houdt op ons, zodat we in de kracht van de Heilige Geest uw getuigen mogen zijn in deze stad. Heer, en tenslotte willen we ook bidden. Laat dat ook voor ons privéleven zo gelden. Dat bidden we in de naam van Jezus. Amen.